Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit Psalm 35 het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1. We willen vanavond Gods woord openen bij de Romeinenbrief en dan het zevende hoofdstuk lezen, de versen 7 tot en met 26. Romeinen 7 vanaf vers 7 tot en met 26. Maar vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. Dat gaat over de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. En dan de paragrafen 1 tot en met 6.
God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelven niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloedelijk genoegzaam, tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze middelaar wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruistige Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van het offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. We lezen nu Romeinen 7 vanaf het 7e vers. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermakende wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Hoe kleeft mijn ziel aan stof, ai, zie mijn nood. Vers 14, och dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En wat vree heeft elk, vers 83, die uw wet bemint. Dat zijn de versen uit Psalm 119 die we zingen, vers 13, 14 en 83. En dan wordt er gecollecteerd voor de diaconie, kerk. En de derde rondgang is de extra collecte bestemd voor de kerk. Gemeente, de tekst voor vanavond is Romeinen 7, de versen 24 en 25. Romeinen 7, vers 24 en 25. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Naar aanleiding van dit tekstwoord behandelen we zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen 113 tot en met 115. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomelijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid, doch alzo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de 10 geboden prediken? Zo ze toch niemand in dit leven houden kan. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat we zonder ophouden ons benaarstigen. En God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Zodat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. We schrijven boven zondag 44 naar aanleiding van Romeinen 7 vers 24 en 25. Ik, ellendig mens, ik dank God. Ik, ellendig mens, ik dank God. En dat zien we. Die tweestrijd eigenlijk, die zien we bij de afsluiting van de wet 113, bij de onderhouding van de wet 114 en bij de prediking van de wet 115. Ik, ellendig mens, ik dank God. Bij de afsluiting van de wet, bij de onderhouding van de wet en bij de prediking van de wet. Die Romeinenbrief. Dat is een hele belangrijke brief. Natuurlijk zijn alle brieven in de Bijbel belangrijk. Maar deze brief wordt wel genoemd de sleutelbrief. Een paar weken geleden is er een boekje voor jongeren verschenen. Met uitleg over de Romeinenbrief. En dat boekje heeft als titel Sleutelbrief. Nou, de Romeinenbrief is de sleutelbrief. Ga het maar eens lezen. Zoiets bij Gods woord, dat is nuttig. De sleutel, daar gaat de deur mee open. En zo noemt bijvoorbeeld ook onze kanttekenaar de sleutel tot het verstaan van de Heilige Schrift. De Romeinenbrief is als het ware de sleutel, zodat je ook de andere delen van de Bijbel kunt begrijpen. Luther vond deze brief ook al heel belangrijk. Kunnen we wel een beetje begrijpen. Luther, die juist door een woord uit de Romeinenbrief getroffen werd. Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Toen ging voor hem de poort van het paradijs open. En Luther zegt van deze brief, de Romeinenbrief, deze brief is het belangrijkste hoofdstuk van het Nieuwe Testament en is het allerzuiverste evangelie. Het is zeker de moeite van een christen waard deze brief niet alleen woord voor woord uit het hoofd te leren. Dat is nogal wat, zegt Luther. Leer die brief maar uit je hoofd. Maar ook om er dagelijks mee om te gaan als met dagelijks brood voor de ziel. Deze brief kan nooit te vaak of te grondig gelezen of overdacht worden. Hoe vaker je met die brief bezig bent, hoe kostbaarder en hoe heerlijker hij wordt. En dat zuivere evangelie vinden we ook in Romeinen 7. En dan zegt Paulus: Tertius, de secretaris, schrijf maar op. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Vers 14, we hebben het net gelezen. Ik leef hier in een strijd. Het is net als met een krijgsgevangene. De zonde neemt mij gevangen. En een krijgsgevangene, dat is iemand die door de vijanden is overmeesterd en nu gevangen is van zijn vijanden. En zo ben ik, zegt Paulus, ik ben een krijgsgevangene. Ik word gevangen genomen onder mijn zonde. Ik, ellendig mens. Ellendig ik mens, staat er eigenlijk in het Grieks. Ik moet altijd maar vechten tegen die inwoner van de zonde van binnen. Maar ik dank God, dat is die andere kant. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En die tweestrijd, die twee kanten, ik ellendig mens, ik dank God, die vind je ook zo heel duidelijk in de catechismus. Die vind je ook bij Luther. Luther heeft daar ook van geschreven. En daarom in de voorbereiding van de preek van de week, in de hervormingsweek, heb ik wat nagelezen, opgezocht van Luther. Dan zegt hij, een zondaar ben ik in mijzelf buiten Christus. En geen zondaar ben ik in Christus. Wie het vatten, zegt hij, die vatten het. Wie het kan begrijpen, die moet dat maar begrijpen. Buiten Christus ben ik een zondaar in mijzelf. En in Christus ben ik geen zondaar. Dat is wat. Dat is eigenlijk precies wat Paulus zegt. En wat Gods volk, Gods kinderen gaan leren. Die twee kanten, die twee mens. Net alsof een mens twee harten heeft. Dat zondige hart en dat nieuwe hart. En dat strijdt tegen elkaar. En daarom vanavond ook zo zien we naar zondag 44. Want kijk eens bij de afsluiting van de wet. Zoals dat hier staat in 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Wat eist? Wordt wel vaker genoemd bij het tweede gebod en bij het zesde gebod. Dan gaat het over de eis van God. Voor ieder mens, maar voor Gods volk ook wel weer in het bijzonder. Gij zult niet begeren. Dat woord begeren, dat staat twee keer in het tiende gebod. Gij zult niet begeren uws naast een huis. Gij zult niet begeren uws naast een vrouw, nog zijn dienstknecht. Zijn dienstmaagd, zijn os, zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Niet begeren, twee keer. Nou, wat wordt er niet veel begeerd? Dat we het goed van een ander willen hebben. Ik denk aan de geschiedenis van Elia en dan kom je Ahab tegen. En Naboth die wijngaard en dan begeert Ahab die wijngaard van Naboth. Zijns naasten, erfdeel. Zijn land. En we weten wat erop gevolgd is. Het heeft Naboth zijn leven gekost. Dus zover kan het gaan met begeren. Dan begint het met begeren. Ik wil dat hebben. Want dat hebberige, dat zit in ons aller leven en in ons aller hart. En nu is het antwoord dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Dat is een beetje wonderlijk. Nu zouden we zeggen, waar is nu de uitleg van het tiende gebod? Want het gaat toch over uw naasten huis en over uw vrouw en over de dienstknecht en de dienstmaagd en de os en de ezel. Ik lees helemaal niets in dit antwoord over die dingen. Waar heeft de catechismus het nu eigenlijk over? Ja, de catechismus die gaat eigenlijk heel diep boren naar dat woord begeren. Want dat begeren dat zit heel diep in je hart. En dan gaat het over de minste lust, verlangen, het begeerte of de gedachte. Dat is nog dieper. begeerte gedachte tegen enig gebod Gods, tegen enig gebod van God. Dan gaat het eigenlijk over die begeerte die heel diep is. Paulus noemt het in vers 7 van ons hoofdstuk Romeinen 7. Daar begon de schriftlezing zojuist mee. Begeerlijkheid, zegt hij. Ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten. Wat is begeerlijkheid? Dat is wat je, ja, laat ik het zo maar zeggen, wat opwelt uit je hart. Wat je misschien wel nooit uitspreekt. Wat je nooit durft te zeggen, wat je niet wil weten voor een ander, wat er in je hart omgaat. Die opwelling waarvan je soms denkt, oh, dat mag ik helemaal niet denken. Wat je soms niet eens wilt. Kanttekening 26 noemt dat de eerste beweging. Je zou zeggen nog maar het begin van een gedachte. En dat is nu al zonde voor God. Omdat ons hart een bron van vuile wanbedrijven is. Je zou hier ook mogen denken bijvoorbeeld aan je dromen. We zondigen zelfs in onze droom. Schrik je wakker, wat heb ik toch vreemd gedroomd. Maar soms ook zondig gedroomd. Ja, maar daar kan ik toch niks aan doen. Nu zegt de catechismus, de minste lust of gedachte, zelfs dat is zonde tegen God. Je bent een onheilige. Gemeente, voelt u dat het gebod zo diep gaat? Paulus die zegt hier, als de wet niet had gezegd, ge zult niet begeren, dan had ik die begeerlijkheid niet voor zonde gehouden. Maar het is wel zo, het is zonde. Het is zo erg, ga zo diep. Als je nu nog bij die andere 9 geboden gedacht had, nou, het valt toch soms ook nog wel een beetje mee. Eigenlijk kunnen we dat niet meer denken, maar misschien hebben we het toch wel gedacht. Ik heb toch nooit niet dit of dat, maar nu bij dat 10e gebod, dan wordt het eigenlijk allemaal tot in de wortel afgesneden. We zijn tot in het diepste van ons bestaan een zondaar. En gemeente, dat is heel ernstig. Dat is de diepte van zondag 44. En dan staat er in ons hart nimmer meer komen. Het zijn eigenlijk allemaal sterke woorden, hè? Minste lust, enig gebod Gods, nimmer meer, allen tijden, gans enzovoort. Nimmer meer komen. Mag je dan niks begeren? Mag je dan niks verlangen? Jongens en meisjes, mag je nu nooit iets verlangen? Er zijn natuurlijk ook gewone goede verlangens. Als je honger hebt, dan verlang je naar eten. Dat was vanmorgen in de preek ook duidelijk. Die mannen die hadden daar honger in Gilgal en die moesten gaan eten. Zet die grote pot op. En als je dorst hebt, dan verlang je om te drinken. En als je moe bent, wat ben je dan blij dat je naar bed kan om te gaan slapen. En zelfs Jezus, de Heere Jezus, hij had honger en hij verlangde naar voedsel in de woestijn. En wat had hij een dorst en toen kreeg hij van die vrouw water bij de bron van Jacob. En we lezen dat de Heere Jezus sliep op het schip. Er zijn ook goede begeerten, goede verlangens. David zei, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Psalm 27. Dat is een goede begeerte. Verlang jij dat ook? Om al de dagen van je leven in het huis van de Heere te mogen wonen. Om dicht bij de Heere te mogen zijn. Om onderwijs, lessen van de Heere te krijgen. Verlang je dat, jongeren? jongens, verlangen jullie dat ook? Een plekje in de dienst van de Heere? Want er zijn ambtsdragers ook in de toekomst nodig. Ouderlingen, diakenen, predikanten. Vraag je dat wel eens aan de Heere? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat kun je natuurlijk ook buiten het ambt. Dat geldt voor de meisjes, de vrouwen natuurlijk. Dat geldt ook voor jongens en mannen, dat je buiten het ambt de Heere kunt dienen. Het gaat om een leven met de Heere. Maar je mag het ook vragen. Ouders voor je kinderen, voor de jongens als je ze mag hebben, of voor je kleinkinderen. Of de Heere ze wil bekeren en ook een plek wil geven in zijn dienst. Want uw liefdedienst, dat zongen we net met de dichter van Psalm 119, heeft mij nog nooit verdroten. En als je nu die begeerte hebt tot zo'n ambt, dan moet je dat maar heel stil voor de Heere neerleggen. Dat hoef je niet aan een ander te vertellen. Dat kun je wel eens doen tegen iemand die heel vertrouwd is met je, of die je in vertrouwen wil nemen. Maar verder maar niet al te veel aan de grote klok hangen. Maar wel het veel voor de Heere neerleggen. En dan kan de Heere een weg geven, een pad banen, ook in de ordelijke ambtelijke weg, dat dat dan bij elkaar mag komen. En dat vanuit de verkiezing van de gemeente dan mag blijken de vervulling van deze begeerte. Ik wil dat zomaar tussendoor bij begeren toch ook noemen. Zondige begeerten. Zonde met gedachten. Ja, de zonde is met een gedachte begonnen. Daar is Eva in de hof, in de tuin van Eden, de hof van Eden, paradijs. En zomaar even zo'n flits, ja, dat is toch eigenlijk ook wel een prachtige boom, hè? En die vruchten, die zien er toch ook wel heel lekker uit. Zie je? Begint met de begeerte. En de gedachte leidt tot zonde. En begeren, nemen, eten, sterven. Dat is de zonde. Begeren, nemen, eten, sterven. En zo begint de zonde nog steeds. Je wilt wat en je doet wat. Je wilt wat, je denkt wat, je zegt wat, je doet wat. En dan gaat het zomaar hier over dat allereerste begin. Niet begeren. Ja, wat zegt Paulus hier in Romeinen 7? Hij zegt, ik kende de zonde niet dan door de wet. Als de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Wat boorde die wet diep toen Paulus zondaar werd voor God? Wanneer werd Paulus zondaar voor God? Ja, in het jaar 34-35, toen hij daar op de weg naar Damascus neergeveld werd. Toen werd hij zondaar voor God. Toen kwam de wet in zijn leven. En toen ging Paulus kijken in de spiegel van de wet. Ja, de Heere liet hem in die spiegel kijken. De Heilige Geest ontdekte hem. En toen ging hij zien, ja, ik ben een zondaar voor God. En mijn binnenste verlangens, mijn hele leven is zonde. En toen leerde hij in het begin, ik ellendig mens. En dat is verdiept in zijn leven. Want die Romeinenbrief, die is 22 jaar na zijn bekering, 23 jaar na zijn bekering geschreven. En dan heeft Paulus dieper geleerd, ik ellendig mens. Maar dat begin, dat lag daar waar God ingreep in zijn leven. En daarom mensen, we hebben een goddelijk begin nodig. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn, weer die krachtige formulering. Alle zonden, niet van enkele zonden, te allen tijd, altijd, overal, van ganser harte, met heel mijn hart, niet half, niet gedeeld. Ja, dat moet. Maar is dat nu ook zo in de praktijk van het leven? Jacob, hij was een oprecht man. Hij was al van jongs af dat hij de Heere vreesde. Hij was een oprecht man, wonende in tenten, lezen we in Genesis. En toch was het ook een bedriegelijke man. Jonge man en ook later. Een man die de zegen wilde grijpen, kopen, stelen. En David, de man naar Gods hart, we weten de begeerlijkheid en de zonde, Batseba enzovoorts. En Petrus, een ijverige discipel. En een dienstmaagd zegt, ja, maar jij was er toch ook bij? Ja, ja, ja. En hij valt in de zonde. Dus we moeten zeggen, dat is bij Gods kinderen niet zo altijd zoals dat hier staat in dat antwoord 113. En nu zegt de Heere, dat moet toch wel. En de Heere komt met zijn eis ook naar ons toe. Dat mag de Heere. Want we zijn goed geschapen. Dat we dat konden doen, zondag 4, weet u nog wel. We zijn zo geschapen dat we dat konden doen, maar we hebben onszelf door moedwillige ongehoorzaamheid van al die gaven beroofd. En wat zegt de Heere Jezus tegen zijn kinderen in de bergrede? Wees volmaakt zoals mijn Vader in de hemel volmaakt is. En Paulus die wist het ook. Die zegt het, de wet is heilig. Daar doe ik niks van af. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Kijk maar in vers 12 van hoofdstuk 7 van Romeinen. Maar ik ben een ellendig mens. Dat gebod is goed, maar ik ben een ellendig mens. En lust tot alle gerechtigheid hebben. Kijk, dat is het laatste stukje van 113. Alle gerechtigheid. Dus gij zult niet begeren. Al die zondige lusten, verlangens, gedachten worden afgewezen. Maar u zult wel begeren, staat er hier in de catechismus. Alle gerechtigheid. Alle gerechtigheid. En dan heeft de Heere Jezus gezegd in die bergrede. Ik heb het vanmorgen ook al aangehaald. Als het dan gaat over zijt niet bezorgd enzovoorts. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Zoekt dat koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. O gemeente, dat komt dan toch ook vanuit de catechismus vanavond en vanuit het woord naar ons toe. Zoek die gerechtigheid. Zoek dat die goede verhouding met de Heere, dat het weer recht mag worden met God. Dat is toch nodig. En hoe kan dat nu recht worden met God? Wist je, dat was ook de vraag van Luther. Wat heeft Luther tegen dat woord gerechtigheid gebotst? Ik haatte dat woord gerechtigheid, zegt Luther. Het vervloekte mij, dat woord. Het verdoemde mij. Het veroordeelde mij. Ik zei tegen God, houd u nu nooit op met mij te plagen, met uw toorn. Maar ik hield niet op te bonzen tegen dat woord van Paulus. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat was de worsteling van Luther. Rechtvaardig. Gerechtigheid. Recht. En hij dacht altijd, dat kan nooit voor een zondaar. Dat kan niet voor mij. En toen mocht hij het zien. Toen de Heilige Geest hem dat liet zien. En ineens zag ik het. Wij leven niet door ons doen, maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus. En toen werd die tekst van Paulus, Romeinen 1 vers 17 voor mij, tot een porta paradisa, de deur van het paradijs. En nu prees ik dit woord gerechtigheid Gods met een liefde, even groot als de haat die ik vroeger dat woord toegedragen had. En het werd voor mij het heerlijkste woord. Gerechtigheid. Nu kan het weer goed komen tussen God en mij. En Luther mocht weten, nu is het goed gekomen tussen God en mij. Door het werk van de Heere Jezus Christus. Die Gods gerechtigheid genoeg heeft gedaan. Die je onder het recht van God heeft gebogen. De prijs heeft betaald. En die rechte verhouding heeft hersteld tussen God en al zijn kinderen. En kijk, gemeente, dat is nu wat nodig is. En wat blijft er dan over? Als je dat nu mag weten. Als je nu met Paulus en met Luther zou mogen weten. Dat heerlijke woord gerechtigheid. Dan zeg je, nou, dan ga ik roemende en juichende de hemel in. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam dezes doods, de ene kant. En ik dank God niet. Ik klop mezelf op de borst. Ik ga eigenlijk een overwinningsleven leiden. Nee, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. We gaan naar het tweede punt. Dan gaan we dat nog wat meer zien bij de onderhouding van de wet 114. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, die geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Wie zijn die allerheiligsten? Dat zijn mensen die heel dicht bij de Heere leven. Ja, maar we hebben toch geen heilige mensen? Die Romeinse kerk die heeft heilige mensen, heilige Maria en heilige Anna en heilige Petrus en allemaal heiligen. Mensen die ze heilig hebben verklaard. Ja, maar toch worden Gods kinderen ook heiligen genoemd. Ze zijn afgezonderd van de wereld en ze zijn bestemd om de Heere te dienen. En nu heb je wel mensen, Gods kinderen, met een heel teer leven. Noach. Een oprecht man in zijn geslacht, en Noach wandelde met God. Dat lees je maar van twee mensen in de Bijbel, in het Oude Testament, dat ze wandelden met God. Dat is Noach, Henoch en Noach. Noach. En na de zondvloed, dan ligt Noach dronken in zijn tent. En Abraham, een vriend van God, zo wordt hij genoemd in Jacobus 2... Maar hij heeft ook wel eens gelogen in Egypte en in Gerar. En toen zei hij, Sarah, dat is niet mijn vrouw, maar mijn zus. Dus de allerheiligsten, die hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Paulus, hoe is het nu met u? 22 jaar na de bekering, opgetrokken in de derde hemel... Gehoord onuitsprekelijke dingen. Je leven verteert in de dienst van Christus. Heel veel verdrukkingen hebt u toch meegemaakt. U mag het toch weten, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. U hebt het net op laten schrijven in Romeinen 5. Hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Ach, zegt Paulus Tertius. Schrijf het maar. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik moet een strijd strijden in mijn leven. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik nu juist wel. Wat ik haat, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Dat is Paulus in Romeinen 7. Dat is geen man met de borst vooruit. En toch een beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Zoals een vruchtbeginsel het beginsel is van die nieuwe vrucht die daar aan die boom gaat groeien. Maar hier in dit leven blijf ik een zondaar voor God. Nee, ik ga niet zo groeien in mijn geloof dat ik een perfecte staat bereik. een zonderloos leven. Je kunt wel eens boeken lezen of sites lezen, dan lijkt dat wel alsof dat zo binnen bereik is, hè? Je gaat steeds groeien en groeien in je geloof en dan word je op een gegeven moment een hele goede christen. Die dat allemaal voor elkaar heeft en die dat allemaal ook aan anderen kan gaan vertellen. Maar dat is toch niet de weg van de Bijbel. Ik ben bang dat zoiets zo'n colloquent is waar we het vanmorgen over hadden. Want je moet natuurlijk wel zien wanneer kun je alleen groeien en opwas kennen in het geloof als je natuurlijk in Christus bent ingelijfd en dat is bij de wedergeboorte. Dus dat moet je in ieder geval nooit overslaan. Want dan ga je verkeerd beginnen. Als je gaat starten als een gelovige, dan komt dat natuurlijk niet goed. We zijn een ongelovige en we moeten wederom geboren worden. Het kan ook, maar het moet ook wel gebeuren. Hè? Er moet een goddelijk begin in ons leven zijn, want anders is er geen beginsel. En ook, ja, wat is nu groeien in het geloof? Dat is, hij moet wassen. Johannes 3 vers 30. Onderstreep dat maar. Dat is nu eigenlijk de kern. Hij moet wassen, Christus moet wassen. Dat betekent groter worden, meer worden. En ik minder worden. Dat zei Johannes de Doper en dat is de wet van het koninkrijk. Dat is Bijbels. Groeien. Opwas in het geloof, dat is minder worden in jezelf en meer kennis van Christus ontvangen. En dan heb je natuurlijk ook aan de andere kant mensen die zeggen, die wet die is helemaal niet nodig. We zijn vrij verlost in Christus, dat kun je ook lezen soms, hè, in boeken en op websites. Maar hoe lief heb ik uw wet? Dat Psalm 119, we hebben er niet voor niets een paar versen uit gezongen. Je ziet de liefde van de wet die in die psalm doortintelt. En daarom, dat moeten we maar bij dat zuiverste evangelie van de Romeinenbrief, van de hele Bijbel blijven. Hè? En dat spreekt altijd met twee woorden, het een en het ander. De praktijk van dat arme zondaarsleven, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij, zegt Paulus in vers 21. Die allerheiligsten, dat worden de allerminsten. En dan heb je Paulus ook aan je kant, dan zegt hij mij de allerminste van de heiligen. En later zegt hij in de Timotheusbrief de grootste van de zondaren. Dat is eigenlijk een verdiepende les. De allerminste van de heiligen. En dan de voornaamste van de zondaren. Dat is Paulus. Toch alzo dat ik met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods begin te leven. Staat er allemaal zo treffend, hè? Een ernstig voornemen, het is een voornemen. En niet naar sommigen, maar ook naar al de geboden van God te leven. Kijk, die naam Christen, die rijke jongeling bijvoorbeeld, die wilde wel naar een bepaalde geboden Gods leven, hoor. Die zei, ja, toen de Heer Jezus zei, je moet dat en, oh, maar dat heb ik allemaal gedaan, hè, van mijn jonkheid af. Ik heb niemand gedood, ik ben niet in overspel gevallen, ik heb niet gestolen, niet gelogen. Ik heb mijn vader en moeder geëerd. Ja, maar zegt de Heer Jezus, nu moet je nog één ding doen, alles verkopen en dan mij volgen. En toen kwam dat punt, ja, toen ging het naar zijn hart toe, naar het diepste van zijn hart. Want wat was nu de begeerlijkheid van die rijke jongen? Hij kon geen afstand doen van zijn spullen. Hij had veel goederen, hij was rijk. En toen pakte de Heere Jezus, mag ik het zo eens zeggen, precies op die zere plek. En toen ging hij bedroefd weg, want hij had veel goederen. Maar bij Gods volk is het alle geboden Gods. Hoe sta je tegenover de wet? Weet je wat je moet doen met die wet? Net als Luther. Als ik tijd en gelegenheid heb, zegt hij, naast het Onze Vader doe ik dat ook met de 10 geboden. Dan ging Luther die geboden in zijn gedachten nemen. Het eerste gebod, het tweede gebod, het derde gebod. En dan zegt hij, dan ga ik bij al de geboden 4 dingen doen. Eerst dat ieder gebod voor mij een leer is. Dus dat ik bij ieder gebod denk wat de Heere God, zegt Luther, mij van mij vraagt, van mij eist. En hij zegt, dan ga ik daar een dankzegging van maken. En dan een belijdenis. En dan een gebed. En dat doet hij dan zo met ieder gebod. En dan moet je bij ieder gebod maar eens nadenken, wat vraagt de Heere nu van mij? En dan kun je bijvoorbeeld de uitleg van de catechismus erbij nemen bij dat gebod. Dan zie je wat de Heere van me vraagt. En dan mag je de Heere daarvoor erkennen dat hij dat gebod gegeven heeft. Maar dan moet je ook je zonde belijden van dat gebod. Of je kunt het in de Westminster belijdenis ook lezen, de uitleg van de geboden, dat kun je er ook bij nemen. En dan maak je daar een gebed van. Bij ieder gebod, of de Heere je voor die zonden wil bewaren. En dan niet voor 1 gebod, maar bij alle geboden. Sta er maar eens bij stil. Neem de rust om die dingen te overdenken, te bemediteren, ook in onze haastige tijd. Ik denk dat het een goede, praktische les is en aansporing van Luther. En zo zegt Paulus hier, ik blijf een zondaar. Ik ben tegelijk zondaar en tegelijk rechtvaardige, hè? Dus zoals ik het net zei, in mijzelf buiten Christus een zondaar en in Christus geen zondaar. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. We gaan naar het derde punt van de preek, maar we willen eerst zingen. Uit de berijmde 10 geboden, het 8e en het 9e vers. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naasten is. Uw ziel zal als uw mond God eren. En houden zijn getuigenis, och of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. 10 geboden, vers 8 en 9. Thank you. Ik, ellendig mens, ik dank God. Bij de afsluiting van de wet, bij de onderhouding van de wet, bij de prediking van de wet. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk, diepgravend, de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Waarom? Zo scherpelijk, niet oppervlakkig, diepgravend. Waarom? Waarom hebben we nu van die afgelopen zondagen die 10 geboden zo scherp gehoord, zo diepgravend behandeld? Waarom moest dat niet aan de oppervlakte blijven? Waarom ging dat niet alleen over, nou ja, de daad van de moord bijvoorbeeld in zondag 40 over het doodslaan? Maar waarom ging de catechismus dan dieper naar je hart toe, dat alle boosheid en nijd eigenlijk al een doodslag is? En zo zou je dat bij alle geboden wel iets kunnen zeggen. Waarom moest dat zo scherpelijk, zo diepgravend gaan? En niemand kan toch in dit leven de geboden houden? En dan komt het antwoord, waarom? En gemeente, dan is dat antwoord eigenlijk ook weer in 3 zo verdeeld. Dan staat er eerstelijk en daarna, maar we zien zo duidelijk de 3 stukken van onze catechismus, gegrond op Gods woord, naar voren komen. Dan is er 1, ja, dat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is dieper leren kennen je ellende. En 2, des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat is het stuk der verlossing. En dat stuk van de dankbaarheid daarna, opdat wij ons zouden benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd zouden worden, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dat is de dankbaarheid dus. Dus de 3 stukken, nu wordt die wet gepredikt, opdat we in die 3 stukken meer geoefend zouden mogen worden. O kinderen des Heren, vanavond hier of thuis, dan is dat zo nodig dat ik hoe langer hoe meer mijn zondige aard leer kennen. Ons leven lang, daar is geen einde van, ik ellendig mens. Want Paulus, die is na 57, heeft hij nog enkele jaren langer geleefd. En toen heeft hij dat nog steeds moeten ervaren. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik ben een zondaar tot in de bodem van mijn bestaan. Ik ben een zondaar tot in de botten van mijn bestaan. En dat moet ik nu hoe langer hoe meer leren kennen. Gemeente, hebben we onze zonde en onze zondige aard al leren kennen in het begin? Daar gaat de Heilige Geest toch aan ontdekken. Hij gaat je aan jezelf ontdekken. Hij gaat je laten zien dat je een zondaar bent. Zondekennis, ellendekennis, dat gebeurt in ons leven. En natuurlijk heeft de Heere daar zo zijn verschillende wegen voor. Maar daar is niet 1 kind van God dat geen zondekennis leert. Mijn zondige aard. Dan gaat de Heere laten zien wie je bent, dat je nu nog nooit 1 keer goed gedaan hebt in de ogen van de Heere. Dat je nu nog nooit de Heere hebt verheerlijkt, dat je hem nu altijd buiten je leven hebt gehouden. Dan gaat de Heere je laten zien, je bent tot alle boosheid geneigd. Zo min een moorman zijn huid kan veranderen en een luipaard zijn vlekken, zo kunt u, zo kun jij niet goed doen, omdat je geleerd bent kwaad te doen. Het is in ons leven niet goed en het is in de aard van mijn bestaan niet goed. En dan ga je jezelf steeds dieper wegschamen, maar ook steeds dieper ga je leren en je gaat je steeds meer jezelf steeds meer tegenvallen. Dat is geen einde aan die les. Ik ellendig mens. Weet je wat Calvijn zegt? Dat is nu het woord van iemand die naar adem hapt. Iemand die naar adem hapt, die heeft het benauwd. En zo is het hier met Paulus. Dat is niet zomaar wat. Hij zegt ik ellendig mens. Hij hapt naar adem. Hij heeft het benauwd en wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Wie zal me eruit verlossen? Er staat in het Grieks een woord, wie zal me eruit trekken? Wie zal me eruit halen? Wie zal me eruit rukken? En nu is die wet gepreekt, opdat je je zondige aard zou mogen leren kennen, maar ook dieper zou mogen leren kennen. Gemeente, mag ik het eens vragen, zijn daarvoor die afgelopen zondagen u voor gebruikt? Dat je zegt, toen ik daar bij zondag 34 begon, een paar weken geleden, 10 of 11 weken geleden, en dat de Heere nu die preken heeft gebruikt, leespreken of de preken die gehouden zijn, dat ik mijn zondige aard leerde kennen. Dat ik in de kerk zat of thuis en dat de Heere de spiegel van zijn wet door zijn geest aan me ging voorhouden. En dat ik voor het eerst zondaar voor God werd. Maar dat die catechismusprediking dit jaar nu ook gebruikt is om me dat dieper te leren. Dat je moest zeggen aan het einde van de wet, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Daar ben je misschien nog wel geen 22 jaar op de weg, net als Paulus, maar dat je dan toch moest zeggen, het is hier niet goed van binnen. En dat je dat steeds dieper gaat leren. En als je misschien dan wel 22 jaar op de weg bent, of misschien al langer op de weg, dat je moest zeggen, en daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as, o God, wees me zondaar genadig. Dat je dat onder de prediking hebt geleerd in deze weken, recht en grondig. Maar gemeente, dan is dat geen doel op zich. Dan is dat niet alleen om je ellende, om je zondige aard te leren kennen. Maar des te begeeriger zijn naar de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus. Vergeving, dat je ernaar zou gaan zoeken, dat je ernaar zou gaan jagen, dat je er begeerig naar zou zijn. Dat mag je begeren, begeren dat je zonden vergeven mogen zijn. En vergeven, dat is overgeven. Dat is optillen van de een en geven aan de ander. Dat die zonden van mij vergeven, overgegeven mogen worden. Op dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat ik het zou mogen zien dat dat nu op dat lam van God ligt. Dat mijn zonden, dat pak van mijn zonden op dat lam van God is gelegd. Gegeven van de een op de ander. En de gerechtigheid in Christus. Dat het nu dat werk van Christus waarde voor me mag krijgen. Dat het weer recht wordt met God. Gerechtigheid, dat woord dat ook zojuist naar voren kwam. O, dat ik dat ga zoeken, dat ik dat ga begeren. En die mensen die zijn er toch ook in de gemeente. Die zaligmaker nodig hebben gekregen. En ze hebben nodig dat hun zonden, dat ze dat mogen weten, mijn zonden vergeven. O, dat is niet zomaar een conclusie van, nu ben ik ook een gelovige en nu zijn ook mijn zonden vergeven. En nu geloof ik dat en nu neem ik dat maar aan, nee, maar dat ik dat nu mag weten. Dat die zonden op dat lam van God gelegd zijn, dat de zonde der wereld wegneemt. O kinderen des Heren, die diepere ontdekking, dat is nu niet om in je zondekennis te blijven steken. Maar dat moet je des te begeeriger maken naar die vergeving der zonden en die gerechtigheid in Christus. Dan zijn ze toch zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Want alleen die gerechtigheid die redt van de dood. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Maar die ene gerechtigheid die redt van de dood. Dat ontdekken van die vuile bron van binnen moet doen dorsten naar die reine bron van buiten. Want te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan mag Paulus zeggen, ik dank God, ik ellendig mens, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Weet je wat Calvijn zegt? Dat is een juichkreet. Ik ellendig mens, dat is iemand die naar adem hapt, die heeft het benauwd. Maar ik dank God, dat is de juichkreet van de apostel. En dan juicht hij niet omdat hij zelf zo'n goede gelovig is. Maar dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. O, dan zegt hij, dat is nu allemaal door Jezus Christus onze Heer. Dan gaat zijn naam open. Dan zegt Paulus, nu ben ik 22 jaar op de weg. En nu is er voor mij maar één overgebleven. Dat is Jezus Christus onze Heer. Dan gaat die naam open in de heiligmaking. Dan gaat die naam open, Jezus zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan gaat hij die overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekken. Dan gaat die zondige aard, daar kom ik toch een keer van af. Ik dank God door Jezus Christus. Dat is nu die gezalfde van de Vader. Die enige, die hoogste profeet en leraar. Die enige hoge priester, die eeuwige koning. Dat is die hoogste profeet, die zal me leren, mijn leven lang. Dat is nu die enige hoge priester. Dat offer van hem, dat is nu de enige grond waarop ik mag rusten. Dat is nu die eeuwige koning, die mij bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Dat is nu onze Heere. Dat is nu die Kyrios. Dan zegt Paulus, dat is nu mijn bezitter. Dat is nu mijn eigenaar. Die mij met lichaam en ziel gekocht heeft. En die mij zich tot een eigendom heeft gemaakt. En daar heb ik nu alles aan te danken. Dan gaat Paulus roemen in vrije gunst alleen. Ik ellendig mens. Dat is dat benauwde hart. Maar ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is de juichkreet. O, dan mag Paulus dat zeggen hier zo in Romeinen 7. En dan is dat laatste wat hier staat, dat is dat wij zonder ophouden ons benaarstigen. Dat is het stuk van de dankbaarheid. Ernstig die middelen gebruiken. En God bidden om de genade van de Heilige Geest. Dat ik steeds meer op God ga lijken. Ik zeg het nu maar even met mijn eigen woorden. Naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Dat is meer op God gaan lijken. Totdat wij geraken tot die voorgestelde volkomenheid. Dan is de heiligmaking voltooid in de heerlijkmaking. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dat is de toekomst van Gods kerk. De hemel is een toebereide plaats voor een toebereid volk. Dan zegt Paulus, wie zal mij verlossen uit het lichaam? Deze is dood. De kanttekenaar zegt niet eerder. Voor wij ons sterfelijk lichaam hebben afgelegd. Voor je dat je je sterfelijk lichaam hebt afgelegd bij het sterven. Dan ben je verlost van een lichaam deze doods. En dat is er nu alleen door Jezus Christus onze Heere. Klacht en jubel. Dat lees je wel hier in Romeinen 7 vers 24 en 25. Klacht en jubel. En gemeente, ga nu eens op je knieën met deze preek en met deze preken van vandaag. Want dan heb je 3 keer gehoord of kunnen horen dat er nu maar 1 gerechtigheid is die redt van de dood. En de Heere spreekt nog, dat heb je vanmiddag in de leesdienst gehoord, van boven dat verzoendeksel af. En nu mag je hier nog zitten, mensen, of je mag nog meeluisteren. Het is nog maar even dat het kan, want we gaan snel door de tijd naar de eeuwigheid. Maar deze dingen houden eeuwig waarde. En dan bij het sterven, dan blijft er een straatarme zondaar over. Kinderen des Heren, die steunen op Christus en op zijn gerechtigheid. Dan gaat Luther sterven. 17 op 18 februari 1546, dan ligt hij daar op zijn sterfbed. Ze hebben later dat briefje nog gevonden. Wij zijn bedelaars, wir sind Bettler. Dat is waar. Ja, dat is waar. We zijn bedelaars. Dat is Luther ook gebleven. Maar toen mocht hij zeggen daar in die nacht, Ik ga dan nu in vrede en vreugde. En zo komt een arme zondaar thuis, alleen om de gerechtigheid van Jezus Christus wil. Ach, zou het voor u, voor jou ook zo zijn? Ik ga dan nu in vrede en vreugde. En daarom nog één keer zoekt dan toch het Koninkrijk Gods. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen, die andere dingen, die worden nu toegeworpen. Maar die gerechtigheid, die redt van de dood. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zou u uw woord willen zegenen, ook van vanavond. Wilt u de krachtige toepasser zijn door uw geest, door uw heilige geest en ook de stille naprediker. Gaat u met ons als we van hier gaan, zegen ons in alles waar we naar uitzien en waar we ook tegenop zien. Neemt u ieder van de gemeente voor uw rekening en zie op ons nog in gunst van boven. We danken u voor alles wat u gaf, maar we bidden ook om de vergeving voor alles wat niet goed was. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed is de slotzang. Psalm 138 vers 4. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.